Welkom bij de tweede DigiFinance podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe technologie de rol van finance heeft veranderd. En als kernvraag, hoe kijkt CFO Hans Nederlof naar de veranderende rol van technologie binnen finance? Ja. Even een korte voorstelronde.
Ja.
Marcel, met jou te beginnen.
Marcel van der Steijn, al 25 jaar mag ik klanten helpen op het snijvlak van ICT en bedrijfsprocessen. En de laatste 13 jaar mag ik dat doen bij Rico als expert digitale transformatie.
Ik zit eigenlijk in een vergelijkbare achtergrond, om mezelf even makkelijk te maken.
Gewoon idem.
Wat voor mij altijd belangrijk is geweest om met klanten mee te denken over hoe kunnen we ook daadwerkelijk technologie inzetten om concrete resultaten te bereiken. Dus daar ligt altijd mijn focus op vanuit mijn aanpak.
En we zijn niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën vandaag als gast Hans Nederlof, CFO van Rico Nederland. Hans, stel jezelf even een beetje voor.
Ja, mijn naam is Hans Nederlof. Begon als accountant en ik werk al jarenlang bij mooie bedrijven. Om daar een bijdrage te leveren aan eigenlijk verbeteringen, realisatie van strategie. En dan vanuit finance en control. En inderdaad sinds 1 februari bij Rico.
Ja, leuk. Welkom.
Ja.
We gaan het in deze podcast hebben over de veranderende rol van technologie binnen finance. Dus we hebben wat mooie vragen voor je opgeschreven die we op je af gaan vuren. Aan mij de schone taak om dat te doen. En dan om maar meteen te beginnen. Welke veranderingen zie je, Hans, nou binnen finance in zeg de afgelopen 5 jaar?
Ja, er zijn natuurlijk enorm veel technologische veranderingen geweest. Ik kan me nog herinneren dat toen ik begon in mijn carrière bij KPMG, dat ik een van de eerste personal computers had. Yeah. En als je dat vertaalt richting finance, dan zie je dat we heel erg zijn opgeklommen in de Maslow-pyramide van finance. In het verleden waren we heel druk met die onderkant van de Maslow, met het processen, zeg maar. Dus als het gaat inkoopfacturen verwerken, banken verwerken. In die tijd zag je hele grote finance afdeling met heel veel mensen die daarmee bezig waren. En door de technologische vooruitgang zijn we eigenlijk in staat geweest om daar meer in op te klimmen. Waarbij die onderkant veel meer geautomatiseerd is. Overigens is het nog steeds heel belangrijk, hè? Want goede data, goede verwerking is de basis van finance en control. Maar wat je ziet is dat we veel meer in staat zijn, onder meer ook door BI, door management informatie, om daarmee veel meer toegevoegde waarde te bieden. Als ik naar mezelf kijk als financial, ben ik altijd al heel erg gefascineerd geweest, zeg maar, van wat is nou het doel van de onderneming? Hè? Dus uiteindelijk gaat het over het begin met klantbediening. Maar uiteindelijk is het doel natuurlijk ook om opbrengsten te genereren, winst te maken. En ik probeer als CFO daar een belangrijke rol in te spelen. En ja. Die technologische verbeteringen, die ondersteunen dat natuurlijk wel. He, dus de uitdaging is om die basis, dat routinematig, om dat zo goed mogelijk te organiseren. Kijk, op het moment dat je geen menselijk ingrijpen daarin hebt, dan maak je ook geen fouten meer.
Ja.
En dan kun je veel beter als CFO, maar ook als business control en als financiële afdeling een bijdrage leveren aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.
Kan ik het zo zien, Hans, dat een CFO dus veel meer een rol is gaan spelen bij het managen van de business, anders dan puur de focus vanuit een financieel aspect van een organisatie?
Ik denk dat wel zo zou moeten zijn. Je hebt wel heel veel verschillende soorten CFO's. Maar voor mij is dat wel het leukste stuk van het werk. Ja. Laat ik het zo zeggen. Waarbij die basis op orde moet zijn. Dus de maandrapportage, de compliance. Natuurlijk de management informatie, de jaarrekeningen. Ik doe dat soort dingen niet af als onbelangrijk.
Ja.
Maar dat is die pizza bodem die moet kloppen. En daarbovenop kunnen we dan toegevoegde waarde gaan leveren.
Welke andere aspecten dan finance zijn eigenlijk ook belangrijker geworden in die andere rol of in die andere invulling van de rol?
Voor mij is de basis klantbediening. Klantbediening, verbeteringen realiseren. Maar ook wel ondersteund door heel veel financiële feiten.
Ja.
Het is heel belangrijk om eerst te weten waar je staat op basis van data. En dan op basis van die data beslissingen te nemen.
Ja.
En ik heb daar zelf hele goede ervaringen mee. Ik kan me nog herinneren een project bij een van mijn voormalige werkgevers, waarbij we de organisatie moesten aanpassen. En waarbij we eigenlijk een laag uit de organisatie hebben gehaald. Toen spraken we met die nieuwe laag die eigenlijk het bedrijf moest gaan runnen, jonge managers. En die zeiden toen van Hans, dit kan wel werken, maar dan moet jij er wel voor zorgen dat we betere informatie krijgen.
Ja.
Wat we toen hebben gedaan, toen hebben we eigenlijk gevraagd aan die managers van ja, welke informatie heb jij nou nodig? En op zich hadden we natuurlijk vanuit Finance and Control wel een idee over wat dat moest zijn. We hebben een workshop georganiseerd, we hebben mock-ups gemaakt. En op basis daarvan hebben we toen in BI informatie, managed informatie gerealiseerd. Zoveel mogelijk gekoppeld aan de bronsystemen. En wat we ook hebben gedaan is met elkaar gesproken over definities. Welke data zien we nou precies? Voor die tijd hadden we bijvoorbeeld over zoiets als gross margin. Er waren heel veel verschillende meningen over.
Ja, maar kijk je
ergens zei van ja, gross margin is zoveel. Nee, maar gross margin is zoveel. Nou, met dat project hebben we hele mooie dashboards gerealiseerd. Duidelijke definities.
Ja.
En eigenlijk hebben we die dashboards ook in verschillende lagen van de organisatie gebruikt. He, dus we gebruikten die dashboards in de opco reviews. Ja. Maar we gebruikten ze ook zeg maar in de Europese reviews en ook zeg maar ook naar de board toe. En dat heeft heel veel opgeleverd. Ook qua efficiency. Want wat je ziet, als je geen goede management informatie hebt, dan krijg je heel veel ad hoc vragen.
Ja.
En dan is de finance afdeling eigenlijk continu bezig met het maken van spreadsheets. Maar dan krijg je ook geen uniforme data door. En dat is heel erg inefficiënt. Dus dat is wel een project waar ik wat ik echt fantastisch vond dat ik dat mocht doen en dat ik daar ook de middelen voor kreeg.
Ja.
En dat heeft zichzelf dubbelend dwars terugverdiend.
Maar dat betekent ook dus dat uiteindelijk door zo'n verandering van je dashboarding en de definities definiëren, iedereen ook altijd over hetzelfde praat.
Ja, je praat over hetzelfde, je praat over de feiten. En dat betekent dat je daarna al heel snel kan praten over wat zien we, wat gaat er goed, wat gaat er niet zo goed. De dingen die goed gaan probeer je te vermenigvuldigen. En voor zaken die niet zo goed gaan, probeer je acties te definiëren waarmee je het kan verbeteren.
Ja.
En dan kom je ook in een cyclus met elkaar terecht in management. Hè, waarbij je op basis van data plannen maakt, verbeteringen realiseert, weer terugkoppelt. En daarna vandaag goed en morgen weer beter.
Dus eigenlijk zeg je, is een goede, het werken aan een goede informatiehuishouding is eigenlijk randvoorwaardelijk voor het goed kunnen managen van de business. Of kunnen besturen van de business.
Ja.
Als we dan kijken, want die veranderende rol van finance, de CFO. In hoeverre speelt technologie en digitalisering daar een rol in?
Ja, het speelt daar een enorme rol in. Hè. Waar ik al mee begon is die automatisering van die basisprocessen. Ja. Nou, waar je dan in terecht komt, en dat gaat verder terug dan de laatste 5 jaar. Tooling waarmee je bijvoorbeeld inkoopfacturen kan verwerken, verkoopfacturen kan verwerken. Vroeger zaten natuurlijk hele afdelingen, zaten facturen over te kloppen in systemen. Ja. Nou, daarna is natuurlijk scanning gekomen. Scanning in workflow. En tegenwoordig ontvangen we denk ik bijna alles digitaal. Nou, dus de mogelijkheden om facturen digitaal te verwerken en in een workflow te behandelen en goed te keuren, dat heeft heel veel opgeleverd.
Ja.
Hetzelfde natuurlijk ook voor bankverwerking en dat soort zaken. Dus dat heeft die basis, echt die transactieverwerking, veel efficiënter gemaakt. Daarbovenop, als je naar wat meer ingewikkelde routinematige processen gaat, kun je natuurlijk heel veel met RPA.
Ja,
met robotics, hè, met de robots, zeg maar. De robots die in de computer zitten. En ik heb daar zelf ook zo'n gaaf voorbeeld meegemaakt. Dat we een slimme jongen van de universiteit hadden we ingehuurd. Er was een proces, eigenlijk een allocatieproces vanuit de salarisverwerking. Er was een dame die was daar iedere maand een middag mee bezig.
Ja.
Nou, de jongen ging naar mij aan de slag. Op een gegeven moment zei hij, Hans, ik ben klaar. Ik wil het graag demonstreren. Nou, toen zaten we daar en toen drukte hij op een knop. Ja, het is gebeurd. en toen was dat proces waar die mevrouw echt iedere maand met moeite, zeg maar, een middag mee bezig was gewoon in een seconde of minder gebeurd. En dan met tooling eigenlijk algemeen beschikbare tooling vanaf het internet.
Maar wat dacht jij? Want ik bedoel, een soort black box, hè, wat op een knop gedrukt en het is klaar. Had je daar ook niet eventjes wat gereserveerde gevoelens bij in het begin? Of dacht jij, nee, dit ga ik omarmen?
Nou ja, wat er eerst natuurlijk, eerst komt er gewoon heel veel enthousiasme. En daarna, zeker nadat ik met de IT-manager had gesproken, kwamen er ook wel wat zorgen.
Ja.
natuurlijk, maar goed. Je moet er natuurlijk altijd voor zorgen dat je... dan zeg ik nog een keer zorgen. Kijk, vaak is het wel belangrijk, mijn ervaring is, laten we nou eerst die auto eens op de weg zetten. Ook al is het met een kapot voorlicht en misschien wel zachte achterband. En dan lossen we die zorgen onderweg wel op.
Eerst maar
eens moet ik in beweging komen.
Ja, meer agile. Ja. Hoe kom je zelf aan de kennis van die technologie? Want ik weet niet hoe het om jou zit, Marcel, maar ik praat wel eens met een CFO van een klant. Alleen vaak zitten we met anderen in het financiële domein te praten. Hoe word je toch goed geïnformeerd over wat de markt of wat technologie kan bieden? Dat je dat vanuit jouw rol weet of vanuit jouw persoon weet.
Ja, het zijn natuurlijk verschrikkelijk veel bronnen. Ik zit zelf in een netwerk van financials waarbij we regelmatig bij elkaar komen en zaken met elkaar delen. Nou, leveranciers zijn natuurlijk heel belangrijk daarin. Online kun je tegenwoordig heel veel vinden. Maar ik leer ook veel van mijn kinderen.
Ja, ja.
die leven helemaal online. En die krijgen alles binnen via filmpjes en via feeds. En er zitten ook soms dingen tussen waar we wat mee kunnen. En ja. Ik denk vooral ook het inschakelen van jonge mensen in je bedrijf. Die komen binnen en ook al zijn we dan misschien al redelijk geavanceerd binnen Rico. Die kijken naar bepaalde processen en die denken van joh, dit kun je veel slimmer oplossen. Dus ik denk dat de jeugd daar ook een belangrijke rol in speelt.
Ja, dat kan me voorstellen. Want als je kijkt naar, überhaupt, hè, wij zijn allemaal 40 plus. Een mooie omschrijving, toch? Ik merk wel, voor ons, wij zitten in dit domein. Wij werken natuurlijk heel veel met technologie, ook bij klanten. Dus voor ons is het, wij moeten het bijhouden, zeg ik altijd maar. Maar zelfs voor ons, die de dag daar eens mee bezig is, is het al lastig. Dus ik kan me voorstellen, als je daar niet dagelijks mee bezig bent, dan moet je op zoek gaan naar inderdaad feeds, mensen die jou daarover bijpraten. Heb jij dan ook voor jezelf gezegd van, ja, maar ik ga me daar wel ook echt actief altijd mee bezighouden als CFO? Ondanks dat je, ja, technologie en finance zijn niet per se altijd logisch bij elkaar. Zit jouw eigen gevoel daarbij, omdat dat wil je dat bijhouden, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, kijk, wat ik al zei, actief mee bezig zijn in de zin dan inderdaad via die netwerken.
Ja.
En ja, je maakt natuurlijk gebruik van belangrijke leveranciers.
Bellen,
dat is een, ja, natuurlijk, je kunt niet alles zelf bijhouden. En dan maak je gebruik van dienstverleners, ook van dienstverleners als Rico. Van specialisten die er wel elke dag mee bezig zijn en die je dan op de hoogte kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen.
Hoe beoordeel je zelf technologie, Hans? Want je kan in een feed iets lezen van, hey, dat is interessant. Sta je dan meteen van nature voor open er iets mee te doen? Of heb je daar een bepaalde, percepties over? Of zeg je meteen van, hey, dit klinkt als een mooie tool. Daar wil ik meteen mee experimenteren.
Ik wil altijd graag alles proberen.
Okay.
Kijken of ik wat mee kan. Ik ben heel enthousiast over nieuwe technologie en staan meestal vooraan om het te testen.
Ja.
Heel leuk.
Ja. Toch een gewetensvraag stellen. Heb je wel eens je neus gestoten?
Nou ja, dat zie je natuurlijk. Dat het, zeker als je vroeg bent, dat het in het begin meestal niet zo goed werkt.
Ja.
Maar dan ben je wel vroeg in beweging. En dan ben je toch sneller dan anderen die heel lang afwachten. En ik moet zeggen, er zijn ook bepaalde trends die je gewoon moet skippen, hoor. Dus je moet van tevoren even kijken van...
Dat is ook heel eerlijk. Ja. Dat is ook heel eerlijk.
Dat is ook weer Snapchat, geloof ik. Dat is een heel ander soort trend. Wel mooi, hè? Als je kijkt, want jij hebt dus eigenlijk al heel veel in jouw carrière finance en technologie met elkaar verbonden. Hey, ik hoorde RPA, ik hoorde inderdaad ook al factuurverwerking voorbij komen. En als je dat dan doet, hè, is dan door die inzet van technologie, is dan het ook echt veranderd bijvoorbeeld op de finance afdeling?
Ja, dat is wel een hele goede vraag die je stelt, want technologie blijft natuurlijk puur ondersteunend. En echte veranderingen realiseer je met mensen.
Ja.
En in teams, door enthousiasme te creëren. Maar niet alleen vanuit het finance team, maar zeker ook in samenwerking met de andere afdelingen. Ik denk als je naar succesvolle bedrijven kijkt. Hè, succesvolle bedrijven zijn eigenlijk bedrijven die continu veranderen en zich aanpassen aan de buitenwereld.
Ja.
Maar dan het verschil tussen het ene en het andere bedrijf qua succes zit hem denk ik in de mensen. En de mate waarin de mensen enthousiast zijn en met elkaar willen samenwerken.
Ja, en dan is eigenlijk technologie is alleen maar een facilitator.
Technologie is ondersteunend en ja. Natuurlijk ook technologie is ook ondersteunend qua samenwerking. Tegenwoordig zeker wat we natuurlijk ook in de coronatijd hebben gemerkt, maar waar moderne bedrijven nu ook nog steeds profijt van hebben, is je hebt heel veel technologie waarin je makkelijk met elkaar kan samenwerken, ook op afstand. En dat ondersteunt natuurlijk wel.
Ja.
Maar uiteindelijk, dat echte gesprek vindt natuurlijk toch gewoon plaats met een kop koffie aan tafel, met echte mensen die met elkaar willen werken.
Hoe zie je dat op de werkvloer als je zelf denkt van, hey, dit is technologie die interessant is? Hoe ga je die mensen daarin meenemen? Of hoe pak je dat aan, zeg maar, als je dat wil gaan implementeren in je organisatie?
Nou ja, er zitten natuurlijk toch wel soms ook wat aandachtspunten en bedreigingen. Technologie, zeker de technologie waar we het net over hebben gehad in finance, leidt ook tot efficiëntieverbeteringen.
Ja.
Dan is het belangrijk om daar mensen in mee te nemen. En een voorbeeld wat ik daar altijd geef was een finance manager bij een van de bedrijven waar ik voor heb gewerkt. Die ook het team daarin meenam. En die ook zei van, ja, weet je, deze trend is onvermijdelijk. En de enige manier hoe we daarin succesvol kunnen zijn, en jij ook als collega,
ja,
is door daarin voorop te lopen.
Ja.
En dat is dan de manier waarop je voor mensen toch die bedreiging een beetje probeert om te zetten in een motivatie. Ja.
Nou, want het voorbeeld van de dame die je noemde met die robot. Die dame ziet in principe in 2 seconden een robot hetzelfde werk doen.
Ja.
Dus dat kan, ik kan me voorstellen dat dat best bedreigend is. Maar uiteindelijk geeft dat misschien ook weer ruimte aan zo'n persoon om weer hele andere dingen en andere waarden aan de organisatie toe te voegen.
Ja, precies. En dat is ook hoe dat toen was gegaan. Hè. Dus die inderdaad, die dame, dat heb je goed, goed gevonden. Die zat in dat team van die finance manager die dat heel goed deed met haar collega's.
Ja.
En die finance manager had op deze manier dat team gemotiveerd om ideeën aan te dragen. En dit idee was dus aangedragen door het team.
Ja. Dus niet zelf, maar ja. Ja. Dus het komt vanuit de operatie, zeg maar.
Maar het betekent dus ook dat volgens mij, en dat is, tenminste, ik heb zelf altijd gedacht dat dat ook het doel moet zijn van automatisering en digitalisering, is zorgen dat je eigenlijk operationeel minder hoeft te doen. Waardoor je ook als organisatie, maar ook als finance en misschien ook wel als CFO, meer tactisch strategisch je toegevoegde waarde kan bieden.
Ja, dat is een van de kanten. Zit het eigenlijk in die transactieverwerking, automatisering.
Ja.
Een andere kant, denk ik, van automatisering is ook de visualisering, vind ik ook enorm veel waard. Hè? En dat is vooral met BI zo. Hè? Dus op het moment dat je met grafieken, met kleuren en met beelden kan werken in BI, dat leidt tot veel meer actie.
Ja.
Iedereen heeft iets met rood en groen bijvoorbeeld. Zo
kleurtjes, stoplichtjes.
Ja, rood is meestal niet goed, toch?
Nee.
Rode cijfers worden niet.
En dat doet iets. En mensen worden blij van groene kleuren.
Ja. Ja,
dus qua visualisering en het actiegericht, het actiemotiverend maken van dashboards, daar kun je ook heel veel mee.
We hebben het al het vorige keer in de vorige podcast ook al heel even kort over. Het enge van rapportage, maar ook van workflows, is natuurlijk dat taken en wat mensen wel of niet doen eigenlijk worden heel zichtbaar. Dat kan natuurlijk voelen als een soort big brother. Hoe kun je daarmee omgaan? Want het is natuurlijk bedoeld ook volgens mij om iedereen te helpen het beter te doen of makkelijker eenvoudig.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er veel weerstand tegen is.
Ja, nou kijk, ik geloof zelf heel erg in data, had ik ook gezegd. Hè, maar en inderdaad, lijstjes kunnen bedreigend werken. Dus wel weer een manier hoe je daar dan mee omgaat. Een business controller die ik ken, die ging er op een hele goede manier mee om. Hè. Je hebt altijd een lijstje en bovenaan een lijstje staan mensen die het heel goed doen. En onderaan het lijstje staan mensen die achterblijven en collega's die achterblijven. En dan kun je natuurlijk die achterblijvers kun je erop aanspreken. Maar hoe hij dat deed, was op een hele motiverende manier. Hij gaf complimenten aan degene die boven in de lijst stonden. En daarmee motiveerde hij de mensen onderaan de lijst om toch eens contact te zoeken met die collega's bovenin aan de lijst om te vragen hoe zij dat dan deden.
Ja, en daarmee
dat was wel leuk.
Gaat het niet meer over cijfers, maar gaat het weer over mensen.
Ja. Ja.
En dat vind ik al het grote verschil.
Nou, dat communicatie, wat je straks mooi aangaf van neem mensen mee in het proces.
Ja.
Zodat ze weten wat er gaat gebeuren, weten wat de impact is. Vaak komen de ideeën van de mensen zelf.
Ja.
Dat is een even zo goede factor die van belang is in een succesvol project of een stukje digitalisering. Dan puur de inzet van de technologie.
Ja.
En ik denk dat dat best wel, dat we dat meer mogen zien.
Vaak onderbelicht.
Het is onderbelicht.
Ja. De kunst als je natuurlijk in de leiding van een bedrijf zit, het gaat niet zozeer over je eigen prestaties, maar het gaat vooral de mate waarin je in staat bent om de mensen die het toe doen, om die in hun kracht te zetten en te zorgen zij kunnen presteren.
Ja.
En
eigenlijk die mensen daar ook in faciliteren.
Ja.
Ja, dat is veel mooi. Als we nou kijken naar de nabije toekomst en eventuele veranderingen op het snijvlak van finance en technologie. Heb jij verwachtingen van wat er nog gaat komen? Van wat er zou moeten komen?
Ja, kijk, ik verwacht dat het Dat er nog heel veel veranderingen mogelijk zijn. En ik kan me nog herinneren, ik bij mijn afstuderen als accountant heb ik een scriptie geschreven. Dat ging eigenlijk over dat cijfers continu beschikbaar zouden komen. Hè?
Mm-hmm, ja.
En daar zijn we niet. We hebben nog steeds een maandafsluiting. En dan gaan we aan het eind van de maand gaan we met elkaar zitten. En dan gaan we terugkijken. En dan weten we hoe het gegaan is.
Ja.
Wat ik verwacht dat het naartoe gaat, is dat je op continue basis dagelijks die voortgang kan volgen. Op basis van systemen die eigenlijk te alle tijden bij zijn. Dat lijkt mij echt een mooie droom. Dat lijkt me een mooie droom.
Daarmee ga je van reactief naar veel meer proactief met je data omgaan, maar ook dus daarmee eigenlijk managen.
Eigenlijk managen en wat ik en veel meer naar vooruit kijken dan terugkijken. Kijk, terugkijken is de basis en dat moet eigenlijk dagelijks zijn dat je weet waar je staat. En vervolgens ga je vooruitkijken op basis van business input. En het mooie van vooruitkijken is dat je dan een toekomst hebt die je ook nog kan beïnvloeden.
Is dat ook een mindset ding, hè? Dat vooruit willen kijken en het predictive, een stukje historie meewegen in het vooruitkijken? Hoe zie je dat qua...
Ja, ik denk dat dat het verschil is tussen finance en controlling. Hè?
Ja.
Dus met finance kijk je terug en business controlling kijk je vooruit. Je kijkt vooruit wat er op je afkomt, je kijkt naar KPI's en je kijkt hoe je verbeteringen kunt realiseren. Dat doe je samen met de businessmensen. Dat is voor mij de focus. Hè? Dus die registratie, dat zou een gegeven moeten zijn. Altijd goed en betrouwbaar. Vervolgens ga je voorspellen, ga je forecasten en ga je de toekomst beter maken dan wat die nu is.
Kun je het zien als bijna een continu proces? Een soort van continu proces wat je volgt om die verbetering te kunnen
continu,
doen?
Continu, ja. Wat ik al zei, succesvolle bedrijven veranderen en verbeteren continu. En het is heel mooi als je daar vanuit finance, business control een bijdrage aan kan leveren. Ja. En dan krijg je ook een mindset in een bedrijf. En dat gaat veel, veel verder, denk ik, dan control finance alleen.
Ja.
Ik denk dat succesvolle bedrijven in de breedte veel meer in zo'n stand staan.
Is dan ook de perceptie van finance anders geworden binnen de organisatie dan misschien jaren terug?
Ja, en de waarde van, zeker. Ik denk dat finance, als je verder terugkijkt, een hele stoffige registrerende afdeling was. Nieuw finance of business control, veel meer klantgericht, gericht op verbeteringen. Business controllers komen bij mij zelf ook bij klanten. Zijn aan de voorkant betrokken bij de commercie en bij de deals. Dat is superleuk om te doen.
Dan neem je ook andere beslissingen in dan 5 jaar geleden. Omdat je meer met business bezig bent.
Als het goed is neem je veel meer beslissingen met de blik vooruit. Dan alleen maar met de blik in de achteruitkijkspiegel.
Mooi is dat. Als we nou gaan kijken naar de meest ideale situatie van finance en technologie. Dit is een uitdagende, hè? Dat realiseer ik me. Zou je het nou zo kunnen zeggen dat het mooiste zou zijn als er bijna niemand meer op finance zit, maar alles geautomatiseerd is?
Ja, dat is een gewetensvraag. Zeker als je kijkt naar al die leuke mensen die in mijn team zitten. Ik denk dat er nog wel veel verbetering mogelijk is. We hebben natuurlijk al enorme slagen gemaakt. Zeker als je het vergelijkt met 20 jaar terug.
Ja.
Maar toch zie ik nog wel, ook bij Rico, werkzaamheden die minder toegevoegde waarde hebben in het finance-proces en die efficiënter kunnen. Dus ik denk dat we daar nog wel degelijk slagen in kunnen maken. Inderdaad denk ik een team, dat een team overblijft dat vooral business-ondersteunend is.
Ja.
Maar daarnaast heb je natuurlijk nog wel zaken als compliance en risicomanagement die ook een rol moeten spelen.
Ja, die moeten we natuurlijk niet vergeten, want we hebben het vaak over het core finance proces. Maar omheen zitten natuurlijk heel veel belangrijke onderdelen die je misschien niet eens kunt automatiseren.
Kijk, registratie, dashboarding, management informatie, dat zouden we zoveel mogelijk moeten automatiseren. En daarmee tijd vrijmaken voor het ondersteunen van die business, vooruitkijken, plannen maken en verbeteren.
Als je kijkt... En dat heeft dus ook invloed op de mensen. Wat je zegt, eigenlijk heb je een team die de business moet gaan ondersteunen. Hoe trek je de mensen mee in die verandering?
Ja, kijk, door vooral dat enthousiasme te delen. Hè, dus dat je onderdeel bent van een team. Dat we business doelstellingen aan het realiseren zijn. Dat we klanten aan het dienen zijn. Dat we de winstgevendheid willen vergroten. En dan wil je natuurlijk haalbare doelen stellen.
Ja.
En dat betekent dat je iedere keer op het moment dat je zo'n doel hebt gerealiseerd, dat je met elkaar een klein feestje kan vieren.
Feestjes zijn sowieso leuk.
Sowieso,
helemaal als dat vanuit zo'n succes is. Ik denk wel, het is wel leuk, want ik hoor Hans eigenlijk heel veel praten over KPI's, dashboarding. Hoe je eigenlijk niet, liever zelfs van reactief naar proactief gaat.
Ja.
En dat is wel vast een mooi bruggetje naar de volgende podcast. Dan gaan we het hebben hoe we met KPI's eigenlijk van administreren meer gaan naar regisseren. En ik denk dat dat wel een van de dingen is. En Hans, je zei het net ook al. Ja, als je echt op zo'n manier proactief aan de slag kunt, dan kun je volgens mij nog meer verschil maken. Dus ik denk dat, dat wel heel erg mooi aansluit om het daar de volgende keer over te hebben. En te kijken hoe we vanuit meer analytics gedachten proactief nog meer met finance aan de gang kunnen.
Ik denk zeker dat de praktijkervaringen van Hans wat je zegt. Ik vind het een mooi verhaal van als je data en informatie op orde hebt. Dan kun je focussen om met je team de business te ondersteunen. Dat een heel mooi gegeven is waar je goed vanuit de praktijk in vertelt. En waar we klanten mee kunnen inspireren. Of waar we bedrijven mee kunnen inspireren. Ja. Dus heel erg dank voor je verhaal, Hans.
Ja, dank voor het gesprek. Leuk.
Super. Wel. Jongens, volgende keer KPI denken van administreren naar regisseren. En dan gaan we gewoon nog dieper in hoe we dashboarding, KPI's, de wereld van finance proactief kunnen overnemen.
Dan zien we elkaar de volgende keer. Rico.